Welkom bij de Gelukszoekers, waar we elke week de geluksfactor van verschillende onderwerpen zoeken en bespreken. Mijn naam is Mel en om mij heen zit natuurlijk weer Joep, Thijs en Mila. Campus Creators,
HVA. Vandaag verkennen we de connectie tussen geluk en bestaanszekerheid. Heb je je ooit afgevraagd hoe deze twee belangrijke dingen in ons leven verweven zijn? Stel je voor, je hebt een vaste baan, genoeg geld om rond te komen en een gevoel van zekerheid over de toekomst. Hoe voelt dat? Het geeft je rust en vertrouwen, waardoor je meer ruimte hebt om geluk te ervaren in de kleine dingen. Je kunt genieten van de dingen in het leven, wetende dat je jezelf en je dierbaren kunt ondersteunen. Het brengt een innerlijke rust met zich mee, wetende dat je klaar bent om eventuele uitdagingen aan te pakken.
Tijdens deze uitzending gaan we het hebben over verschillende onderwerpen die te maken hebben met geluk en bestaanszekerheid. We delen tips en tricks waardoor wij aan het einde van de maand geld overhouden. We praten met een student over zijn kijk op de toekomst en wat hij nu al doet om zijn geluk en bestaanszekerheid te waarborgen. We bespreken het boek Brain Balance van Charlotte Labbé, waarbij we de bevindingen van Mel's Week in de journal onder de loep nemen. En we spreken met Erik van den Bergen over hoe ouderen ook nog werken aan bestaanszekerheid en nog veel meer. Kortom, een uitzending vol inspiratie en inzichten.
Zoals jullie misschien al weten en merken, wordt alles veel duurder. Denk aan de huur, boodschappen en kleding. Ik ging laatst bijvoorbeeld een broodje halen in het centrum en ik was gewoon meer dan 10 euro kwijt voor één broodje. Ik kan me echt niet voorstellen waar die dure broodjes en koffietjes vandaan komen. Gelukkig is Thijs op onderzoek uitgegaan en heeft hij hier om de hoek bij Yusu eens gecheckt waar die hoge prijzen vandaan komen. Ook sprak hij een koffie-expert die uit kan leggen waar in het maakproces koffie nou zo duur wordt. Laten we even luisteren.
Ik kom binnen in de zaak en word gelijk gegroet door een van de barista's. Een warme deken van verse koffiegeur valt over mijn schouders. De zonnestralen die langs de planten naar binnen schijnen zorgen voor een fijne temperatuur en in combinatie met de muziek die te horen is hangt er een hele fijne sfeer binnen. Iets verderop staat Kik en hij groet me direct. We lopen samen de zaak door, gaan een deurtje door en komen achter de bar. Hier nemen we plaats voor een interview.
Mijn naam is Kik en ik ben de eigenaar van Yusu, Yusu Coffee in Amsterdam. 29 jaar, opgegroeid in Amsterdam-Oost, waar Yusu ook is gevestigd. En dat ben ik in het kort. Yusu is een specialty koffiezaak. Dat is de kern wat wij zijn. Maar daarnaast zijn wij ook een plek waar veel creatievelingen komen, waar we veel samenwerkingen doen met lokale merken uit Amsterdam. We zijn eigenlijk een soort koffiezaak / broedplaats, zo kan je het ook wel zien. Nou, we zijn begonnen in september 2020, dus het was sowieso midden in corona. Dus dat is wel al één grote obstakel, dat je gewoon mensen mochten hier niet zitten. Althans, in september mochten we 2 weken open. En daarna moesten we weer dicht voor takeaway. Dus dat was sowieso een grote obstakel, dat we konden geen personeel aannemen. Ik en Nicole stonden hier 7 dagen in de week, van 8 tot 6 elke dag. Kijk, over het algemeen willen we in Oost willen we de prijzen laag houden, omdat we dus tussen de studenten zitten. En denk ik dat we hier vooral voor kwantiteit moeten gaan. Ik bedoel, kwaliteit, sowieso kwaliteit, maar ik bedoel, als je dus heel veel verkoopt, dan is je, als je marge niet zo hoog is, is dat minder erg. Dus hier hebben we de koffieprijzen niet per se verhoogd. We verkopen onze cappuccino nog steeds voor 3 euro, zeg maar. Dus dat is op zich een vrij goedkope cappuccino als je het vergelijkt met andere koffiezaken. Maar inderdaad, de prijzen gaan omhoog. Personeel wil ook meer verdienen. Moet ook meer verdienen natuurlijk. Dus dat is lastig. We zijn er toevallig nu afgelopen weken veel mee bezig. Ook omdat we natuurlijk weer een investering moesten maken in Noord. Dus we zijn aan het kijken hoe we meer inkomsten kunnen genereren. Een hogere omzet kunnen krijgen om alle kosten te dekken. Tot nu toe gaat dat goed. Maar ik denk dat we in de korte termijn toch wel onze prijzen een beetje moeten gaan verhogen om te zorgen dat we alles goed kunnen blijven dekken.
Op zoek naar verklaringen voor de hoge koffieprijs en de grote groei die erin te zien is, probeer ik in contact te komen met meerdere zogeheten koffie-experts. Ook ga ik op zoek naar een expert bij de Koninklijke Horeca Nederland, die me kan uitleggen wat eraan te doen is voor kleine horecazaken zoals Yusu. Deze blijken toch lastiger te bereiken dan gedacht en na vele voicemails...
This is the Vodafone voicemail of...
kom ik dan toch in contact met Joost Leopold, eigenaar van de enige erkende baristaopleiding in Nederland, de Koffieschool.
Goeiedag, ja. Ik spreek met Thijs Kardas.
Dag Thijs, met Joost Leopold van de Koffieschool.
Hey, goeiedag, fijn dat je even terugbelde.
Ja, tuurlijk.
Als je nu kijkt naar de markt van qua koffie, dus de koffiebonen, want ik heb even op uw site gekeken.
Ja.
Daarin zegt u ook van, we bespreken eigenlijk alles vanaf het moment dat het de container verlaat.
Ja.
Zou u dat proces eens kunnen beschrijven?
Ja, de weg van de koffie is een hele lange weg. Het begint met een zaadje. En dat zaadje is de koffieboon, maar dan ongebrand. En dat zaadje wordt in de grond gestopt op een tropische plek ergens op de aarde. Meestal rond de evenaar. Nou, het plantje moet groeien eerst natuurlijk. En dat duurt 5 jaar voordat er uiteindelijk een struik uit ontstaat waar bessen aan gaan groeien. En wanneer je de bes plukt, dan haal je het vruchtvlees van de pit af. Er zitten 2 pitten in 1 koffiebes. En wanneer je het vruchtvlees eraf hebt gehaald, laat het fermenteren. Dat kan in de zon of in het water. Of op een andere manier. Als dat eraf is, dan is de koffie klaar voor transport. En wordt die verscheept naar Japan, ook heel veel. En als het dan vanuit die container aankomt in dat land, dan moet de koffie beoordeeld worden op de kwaliteit. Op een cuppingtafel. En vervolgens, als die kwaliteit goed is, dan wordt die ingekocht door een brander. De brander gaat ermee aan de slag om de koffie te branden. Hetzij als single origin, dus enkele koffie. Mm-hmm. Of als ingrediënt voor een melange. En vervolgens wordt de koffie aan de man gebracht naar de eindverbruiker. Dat kan natuurlijk bij de particulier thuis zijn. Of dat kan in een horecazaak zijn. En als het een horecazaak is, dan komt het bij de barista die vervolgens probeert het beste uit de koffie te halen binnen de mogelijkheden die barista heeft met het espressoapparaat. En uiteindelijk komt het in de kop terecht en dat wordt gepresenteerd aan de gast. Dus zo is de hele weg van koffie.
Waar zou u zeggen dat de meeste waarde wordt toegevoegd in de hele reis die dat aflegt?
Ja, eigenlijk iedere stap in de koffieketen. Dat zijn al die losse stappen die ik net heb verteld. Maar daartussen zitten vaak nog meer stapjes. Maar in iedere stap is een keuze te maken voor kwaliteit of kwantiteit. En kwaliteit is zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk. En kwantiteit is zoveel mogelijk, zo snel mogelijk. Nou, er kan natuurlijk prachtige koffie geproduceerd worden. Met heel veel zorg en aandacht. Maar uiteindelijk als die mooie koffie in de melange belandt en daardoor overschaduwd wordt door andere koffiesoorten uit andere werelddelen waar niet met zoveel zorg aan de koffie gewerkt is, dan is het werk al voor niks geweest.
Dit is
Havia Campus Creators.
Oké, het is me wel wat duidelijker geworden waarom dingen duurder zijn geworden. Maar nu ik weet waarom het duur is, ben ik nog steeds niet echt bereid om zoveel te betalen. Ik wil ook gewoon kunnen sparen en zo.
Ja, snap ik. Als student en ook werkend persoon kan het ook best wel lastig zijn om rond te komen. En kan je ook misschien richting het einde van de maand net even wat minder leuke dingen doen. Maar gelukkig hebben we een aantal tips en tricks om ervoor te zorgen dat je de hele maand kan doen wat je wil. En in de zomer nog lekker op vakantie kan. Volgens mij had jij wat voorbereid, hè Mila?
Ja, ik heb 3 tips die ik zelf eigenlijk altijd gebruik. En als eerste let ik altijd op de bonusaanbiedingen. Elke week kijk ik altijd, aan het begin van de week kijk ik in het bonusboekje van Albert Heijn. En daarop pas ik bijvoorbeeld mijn maaltijden aan. Daarnaast koop ik ook vaak huismerk of B-merk in plaats van dat ik alleen maar A-merk koop.
Ja, dat doe ik ook wel vaak.
Ja.
Er is ook bijvoorbeeld die pindakaas. Daar heb je eigenlijk bijna geen verschil aan in de smaak. Dus voor mij is dat altijd wel prima te doen.
Ja, inderdaad. Ik vind het ook vaak gewoon hetzelfde smaken. Dus dan liever iets goedkoper. En daarnaast deel ik ook vaak mijn abonnementen met vrienden of familie. En
slim.
Ja,
ik ben ook wel die guy die gewoon op iedereen zijn account zit. Ja, ik heb Netflix.
Zeker, als mensen het na een tijdje vergeten, dan kun je daar ook lekker van hebben.
Gewoon zo'n parasiet op dat account.
Ja.
Netflix is er wel net mee gestopt. Voor mij kan het nu niet altijd meer.
Disney gaat het ook doen volgens mij.
Voor nu
is het prima.
Snel.
Klopt, maar ik deel bijvoorbeeld ook wel gewoon regelmatig dan de kosten. En dan betaal je bijvoorbeeld van Videoland €2 per maand. Dus dat is ook goed te overzien.
Hoor. Doe je goed.
En Thijs, heb jij ook verschillende tips?
Ja, bij mij gaat het wel iets verder dan bonusaanbiedingen, et cetera. Ik spaar bijvoorbeeld namelijk volgens de 50-30-20 regel. Dat houdt in dat 50% van je inkomsten gaan naar dingen die je moet betalen. Je huur, je gas en licht, transport, OV, dat soort dingen. 30% daarvan gaan naar dingen die je wilt. Uit eten, kleding, dat soort dingen. Of de gym, of zeg maar dingen die niet noodzakelijk zijn om te leven.
Lukt dit altijd om dit aan te houden?
Ja, soms gaat er wel iets uit die spaarpot naar wat ik wil pot. Maar over het algemeen gaat het wel goed, man.
Okay.
Lijkt mij toch ook best wel lastig.
Ja, het is best lastig. Maar als je eenmaal erin zit, dan werkt het wat je hoor. Want die laatste 20, die gebruik je dan om te sparen. En dan zet je bijvoorbeeld een spaardoel op je ING van... ik wil 1500 sparen of zo. En dan komt het steeds dichterbij elke maand. Dat is wel rewarding richting die 20%.
Ik kan me wel voorstellen dat het motiverend werkt, zoiets.
Ja, als je het omhoog ziet gaan, dat bedrag.
Ja. Het is wel chill voor mij. Ik kan niet heel goed met geld omgaan. Dus het is chill om te weten wat ik al met mijn geld ga doen voordat ik het heb.
Ja. Ja.
En daarbij heb ik dan ook dat mijn bank bedragen naar boven afrondt. Dus ik betaal 3,50. Dan gaat er 50% of 50 cent gaat in een spaarpotje. En dat spaart hij gewoon zonder dat ik daar moet.
Kun je instellen of zo?
Ja, dat is bij Bunk is dat.
Oké. Okay.
Dus wat je hoor, dan spaar je gewoon zonder dat je het door hebt. Hij geeft al meer geld uit. Maar ja, een deel gaat dus al naar je spaarrekening.
Ah. En Bunk, gaat dat via een bepaalde app of gaat dat gewoon via de app van jouw bank?
Nee, Bunk is zeg maar een bank. Dus Bunk is al de bank en die heb je eigenlijk alleen online. Dus er zijn ook geen kantoors van.
Okay.
Maar ja, die gebruik je gewoon online als app. En dan kun je instellen, kijk, je betaalt wel jaarlijks dan een bedrag. Maar dan kun je dus zeggen van ik wil dat sparen. Of je kan ook zeggen dat je bomen wil laten planten. Of
okay.
Je kan allemaal keuzes maken met je geld. Maar ik spaar het gewoon.
En Mel, heb jij nog tips die je met ons wilt delen?
Zeker. Nou, als ik jou nu zo hoor met dat sparen, dan dat doe ik eigenlijk ook altijd wel. Met niet per se de 50-30-20, maar ik zorg wel altijd dat ik een bepaalde geldbuffer heb, zodat ik niet opeens een geldprobleem kom door grote onverwachte uitgaven. Mijn laptop is vorige maand kapot gegaan.
Okay.
En ik moest een nieuwe kopen. En dat is toch wel... Dat hakt er wel even in. Dus ik heb aan het eind... het is dat ik op dat moment dus een buffer heb. Dus ik kon het toen... Ik kon het toen hebben, maar had ik die niet gehad, dan wist ik niet zeker of ik wel zou avondeten of ontbijten elke dag. Dus
waar was het voor
geweest? Sorry?
Hoe kreeg je die boete?
Mijn laptop.
Oh, je laptop. Dat
was
boete kreeg.
Nee.
Boete, daar kan ik nog wel op aanhaken, over boete gesproken. Vorige week had ik, blijkbaar heb ik vorig jaar, was ik belastingplichtig. Dat je verplicht voor 1 mei aangifte moest doen. Ik dacht dat ook 5 jaar later wel... nog kon. Uh-huh. Maar toen kwam de Belastingdienst even met €385 een boetetje voor...
Was je toch met je neus op de feiten gedrukt.
Ja, hè? Dus dat is even schakelen nu. En verder heb ik ook nog wel wat andere tips. Het is mezelf vandaag ook niet gelukt. Toch even een vitaminewatertje gekocht. Maar het is slim om misschien even tussendoortjes mee te nemen van thuis. Dat scheelt gewoon echt een hele hoop geld. Zeker met die prijzen van tegenwoordig. En ik ben ook nog even voor de luisteraar op internet gaan kijken van... wat zijn nog goede tips die Google met ons deelt.
Mm-hmm.
En dan kom je er toch uit dat Vinted natuurlijk helemaal up and running is. Ja. Dat het kan echt, als je het goed doet, kan dat echt veel geld opleveren. Want er zijn zoveel kledingstukken die je niet meer draagt.
Gebruiken jullie dat vaak?
Ja, ik om te kopen.
Te kopen, niet om te verkopen.
Ik heb 1 keer iets verkocht, maar toen heb ik het pakketje naar een verkeerd adres gestuurd. Dus diegene heeft het nooit teruggestuurd en ik mijn geld nooit ontvangen.
Eens en nooit meer dus.
Nee, klopt. Maar dat waren denk ik tips en tricks waar de luisteraar iets mee kan.
Ja, en als luisteraar, weet je nou een tip, iets wat jij doet, laat het vooral weten via de site. Dan gaan we naar kijken. Maar dit is I Need a Dollar, heel toepasselijk, van Alu Black. Hey.
may take away my sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spend my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. Then my good old buddy whiskey keep me warm in sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child that's got his own. Hey, hey. If God has plans for me, I hope it ain't written in stone. Hey, hey. Because I've been working myself down to the bone. And I swear on Grandpa's grave I'll be paid when I come home. Hey, hey. Well, I need dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Said I need dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Well, I need dollar, dollar, dollar. That's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Come on, share your.
Yes, je hoort veel mensen zeggen dat je studententijd de leukste tijd van je leven is, maar is dat wel echt zo? Waarom zou je na je studie niet gelukkig kunnen zijn of überhaupt minder gelukkig dan tijdens je studie? Is er een afweging die je moet maken als het gaat om nu gelukkig zijn en je later geen zorgen te hoeven maken over bestaanszekerheid? Vandaag bespreken we dat met Storm Kwakman, student aan de VU, en hij gaat ons vandaag vertellen hoe je ervoor zorgt dat je nu gelukkig bent, maar ook hoe je jezelf in de toekomst bestaanszekerheid garandeert.
Ja. Hi, in
mijn
naam
Storm.
Ja. Hi. Ja, hi Storm, leuk dat je er bent in de studio sowieso. Dankjewel voor het komen. Ja, jij bent student aan de VU. Kun je ons even kort uitleggen wat jij precies studeert?
Ja, ik studeer farmaceutische wetenschappen. Ik zit nu in mijn tweede jaar. Ik heb al een tussenjaartje gehad. Dus in principe ben ik nu al 3 jaar bezig met de studie, maar ik zit in mijn tweede jaar.
En kort en bondig, wat houdt dat een beetje in, farmaceutische wetenschappen?
Het is medicijnontwikkeling, echt in het laboratorium. Dus echt vanaf het begin helemaal. Dus,
dingen die voor ons, zo klinkt het, moeilijk zijn te begrijpen.
Scheikunde, biologie, dat soort dingetjes, ja.
Oké. En hoe ben je erop gekomen dat je dacht van dat spreek me aan?
Nou ja, gewoon op de middelbare school waren die scheikunde, de biologie, dat waren toch gewoon goede vakken. En uiteindelijk vond ik het wel een interessante studie. Met wiskunde en zo was ik ook heel goed. Maar ik dacht, ik wilde eigenlijk iets doen met mijn handen en met mijn brein. Dus ik vond het een goede combinatie. Ik sta gewoon veel in het laboratorium. En ik heb het leuk, het gaat goed. Dus.
Oké.
Maar dan, heb je dan toen ook al bedacht, toen je tenminste deze studie ging kiezen, van... Wist je toen al van wat kan ik hier later mee worden en in hoeverre zijn die banen er?
Ja, nee, ik heb me wel een beetje erin verdiept. Ik heb niet familie of zo die er in die farmacie-industrie werken, maar het is heel breed. Heel breed, dus ik kan heel veel kanten op. Maar waar het mij om gaat is dat ik deze studie nu doe omdat ik die studie leuk vind. En het is gewoon iets waar ik goed in ben. En ja, ik ben ook mijn weg nog een beetje aan het vinden naar wat ik nou precies later ermee wil gaan doen. Dus zo een beetje. Maar ik moet eerst nog een bachelor afmaken en dan ga ik me daarna wel om de master zorg maken.
Natuurlijk.
Maar je geeft dus wel aan dat je je studie leuk vindt. Wat zijn dan bronnen van geluk en tevredenheid voor jou in het leven?
Natuurlijk, ik vind mijn studie leuk. Maar bron van geluk, ja, tuurlijk. Ik uit mijn studie kan ik wel geluk halen, ja, zeker. Maar ook heel veel uit sociale contacten buiten de studie om.
Want legt de studie veel sociale druk of veel druk op jou? In de zin van dat je ook wel eens mentaal kan denken van... poeh, het is wel zwaar allemaal, het hele studentenleven... inclusief studie, inclusief al je sociale contacten die je hebt.
Ja, het is vooral dat je gewoon soms meer wilt dan kan. Ja, weet je hebt gewoon een rooster. En na dat rooster moet je eigenlijk nog veel meer doen dan je wil doen. Tuurlijk vind ik het leuk, maar ik loop nu ook alweer een week achter. Dus ik wil vanavond gezellig Champions League kijken. Maar het verstandige zou zijn om inderdaad te gaan studeren. Maar ja.
Want je wil bijvoorbeeld in een cafeetje Champions League kijken, ik zeg maar wat. Dat kost ook weer geld. Dus ja. Daar heb je ook een bijbaantje voor nodig. Wat doe je voor bijbaantje? Waar zorg jij voor dat jij financieel bestaanszekerheid opbouwt, zeg maar?
Ja, nee, ik werk bij KLM op Schiphol. Ik doe vliegtuigen tanken.
Interessant. Dus,
je hoort het niet vaker, nee.
Betaalt het goed?
Ja, dat betaalt wel lekker. Met geld heb ik niet zoveel zorgen. Ik werk zo'n 2-3 keer in de week. Wat ook wel veel is. Ik bedoel, ik maak ook wel... Ja, dat is tussen de 16 en 24 uur. Dus naast mijn studie, naast me.
Dat is
veel. Maar ja, het is wel veel. Maar goed, ik heb in ieder geval geen zorgen om geld. Dat is wel lekker.
Oké. Okay. Nee? Want is financiële stabiliteit belangrijk voor jou op dit moment en voor in de toekomst?
Ik denk dat het wel belangrijk is sowieso om voor je hele ontwikkeling. Als je nu ook wel verdien je misschien niet zoveel geld, is het natuurlijk uiteindelijk wel belangrijk dat je stabiel bent. Dat je weet hoe je met je geld om moet gaan. En,
want hoe ga je met je geld om? Vliegt het er snel uit als er veel binnenkomt? Of ben je daar goed in? Zoals Thijs vertelde over 20, 50, 30 regel.
Ja,
of
precies.
Iets anders?
Nee, ik hoorde wat Thijs had gezegd inderdaad. Ik heb niet duidelijke regels. Omdat ik mezelf beter ken dan dat. En ik weet van, ik kan wel regels gaan opstellen. Maar daar ga ik me uiteindelijk dan niet aan houden. En dit en dat. Dus wat ik gewoon doe is, als ik geld binnenkrijg, zet ik inderdaad gewoon een deel weg. Ik zet het dan op een investeringsrekening. En dat is heel simpel. Gewoon op een indexfund.
Ja.
En dat gaat best lekker. En
dat is een soort investering voor in de toekomst?
Niet per se. Want ik besef me ook van, kijk, ik kan misschien nu... ik verdien nu prima. Goed genoeg om te sparen. Maar om de toekomst... Ik investeer in mijn toekomst door te studeren. Zo zie ik het maar.
Ja,
weet je? Dus, ik heb hier iets in mijn hoofd zitten en daarmee kan ik later veel geld verdienen. En dan kan ik in een maand verdienen wat ik nu in een jaar opspaar. Dus dan denk ik van, ja, om nu zo zorg te maken om te sparen voor de toekomst, dat nee.
Ja, heb je dan ook het idee dat de huidige maatschappij, dus de studie, de mensen om je heen, helpen die jou er hiermee met jouw toekomstplannen? Of moet je dit op dit moment echt een beetje in jezelf of uit jezelf gaan opzoeken? Hoe ga ik dit doen?
Ja, ik denk academisch. Dus dan heb ik inderdaad echt over je studie en over wat wil je gaan doen als baan. Dat is wel echt... tenminste, dat is zo zie ik het. Dat is vooral op jezelf aangeschreven. Dat is ook echt een keuze dat je zelf moet maken.
Wat had je dan bijvoorbeeld willen zien? Dat bijvoorbeeld een studie voor jou zou kunnen doen of zou doen?
Ja,
om je daarmee te helpen?
Ja, het is gewoon lastig. Want voor mij persoonlijk... Sorry, wat was de vraag nou? Ik werd zei...
Dat als de studie... helpen zij jou met dus bijvoorbeeld bestaanszekerheid voor in de toekomst al kijken... Hoe kunnen we daarmee helpen? Hoe kunnen we dat garanderen voor jou om te zoeken wat voor een baan past bij jou? Waar kunnen we heen?
Ja, nee, ik denk bij mijn studie dat ze wel gewoon heel goed aangeven van kijk, dit is de minors, dit zijn de minors, dit zijn de masters. En ook via mijn studievereniging, die organiseert ook. Bijvoorbeeld laatst kwam een heel groot farmaceutisch bedrijf bij ons praten over hoe het is om te werken in de farmaceutische industrie. En nou ja, ik was toen wintersport, dus dat is wel jammer. Maar ze geven je de middelen. Maar ja, niemand kan jou vertellen van... Nou ja, Storm, later ga jij dit doen of dat doen. Nee. Of weet je, uiteindelijk moet je het zelf bepalen. Ja, dat is wel een soort van, als we het hebben over druk... Daar kan ik me wel zo zorgen maken.
Ja.
Kijk, om een cijfertje die ik niet haal of een deadline... Dat zal me de worst wezen. Nee. Dan kan ik herkansen of wat dan ook. Maar ja, ik denk dat... Ik weet niet hoe jullie daarin zitten, maar... wat ga ik laten worden? Waar wil ik eindigen? Ik vind het gewoon soms wel een enge gedachte.
Zie je wel een balans bijvoorbeeld tussen geluk en bestaanszekerheid? Dus hoe zie jij dat later voor je?
Ja, dus als in van wat wil je later doen?
Maar zie je bijvoorbeeld dat je financieel een bepaald niveau wil halen om daar ook bepaald geluk uit te halen? Of link jij dat niet per se?
Ja, nou ja, ik weet dat het niet zo is. Snap ik bedoel? Ik soort van, tuurlijk zou ik heel blij zijn nu met heel veel geld. Maar ik weet dat, dat uiteindelijk je vrienden en je familie allemaal veel belangrijker zijn. Maar ik wil gewoon, ik wil gewoon genoeg geld verdienen. Ik ben geen zorgen te maken om geld voor mijn rekeningen. En ik hoop dat ik hard blijf studeren, dat ik misschien ooit een medicijn vind. En dan
dat ik heel rijk word.
Dat zou top zijn.
Zit ik lekker in een boot.
Ja, ik denk nog wel de laatste vraag om het een beetje mee af te sluiten.
Ja.
Stel je voor, je krijgt toch wel een baan aangeboden, wat misschien. Misschien niet precies betaald wat je zou willen, maar dat is toch wel helemaal de baan die je zou willen. Is het dan iets wat je eerder zou kiezen voor een baan die je minder zou willen dan meer betaald?
Dat is een hele goede vraag. Natuurlijk, het heeft meer aspecten aan zich. Maar ik zou nu zeggen dat ik wel de baan zou kiezen die meer verdient. Ja. Dat zou ik nu zeggen. Maar ik. Ja.
Maar ja, dus levensfase.
Dan, maar goed, dat zeg ik nu. Maar ja, dan zal je waarschijnlijk zien dat. Stel, ik doe dat in de toekomst. Dat je misschien dan na een half jaar. Of na een paar jaar. Merkt gewoon, oké, dat je gewoon zo ongelukkig daarvan wordt. Dat je dan toch switcht. Ja. Ja. Ja.
Nou ja, ik denk dat wij je allemaal willen bedanken voor het delen van jouw levensverhaal. En gewoon de mooie, interessante studie die je doet. Hoor je inderdaad niet vaak. En dan gaan we door ondertussen naar het volgende nummertje. En dat is Get Lucky van Daft Punk. Ja. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night.
Welkom terug. We zijn in de boekenclub. Vandaag hebben we iets heel speciaals voor je. Mel heeft namelijk onlangs het boek Brain Balance Journal gelezen. En wat interessante opdrachten ontdekt. En die gaan wij eens even met hem bespreken. Geen zweverig gedoe, wel lekker rustig. En lekker praktische tips en oefeningen die aan het denken zetten. Een goede mentale gezondheid is namelijk belangrijk voor je bestaanszekerheid. Door te verbeteren van je productiviteit, besluitvorming, relaties, stressmanagement en zelfzorg. Dus blijf lekker bij ons terwijl we dit boek induiken en kijk wat het te bieden heeft. Ga er maar lekker voor zitten.
Ja, dankjewel voor deze aankondiging. Ik heb dus twee weken lang elke dag aan het boek van Charlotte Labbé gezeten, genaamd Brain Balance Journal. Dankjewel Esmee Langeveld voor het insturen van het boek, onze luisteraar. Wil je nou ook dat jouw boek ook besproken wordt in de uitzending? Dien dan jouw boek in op onze site www.gelukzoekers.nl en misschien kom je nog aan bod in de komende uitzendingen. Dit boek gaat dus over brain balance. Daaronder verstaan we breinkennis, stress, slaap, brain food, beweging en ontspanning. Ze vroegen mij, hoe wil ik dit boek gebruiken? Dus wat zijn mijn doelen? Ik ben het boek ingegaan om meer te focussen op mijn slaap. Want slaap betekent productiviteit. En productiviteit slaat natuurlijk aan op je baan. De jongepsychiater.nl laat ook weten, als we slecht slapen of te weinig slaap krijgen, kan dit leiden tot een verstoorde emotionele regulatie en een verhoogd risico op depressie en angststoornissen. Dus als je emotioneel welzijn wilt verbeteren, is het belangrijk om voldoende en goede slaap te krijgen. Nou ja, ze leggen uit wat zo belangrijk is aan deze elementen, dus ik zal de slaap even voorlezen. Slaap is een basisvoorwaarde voor een gezond en fit brein en daarmee voor een productief en gelukkig leven. Als je goed slaapt en lekker slaapt, word je uitgerust wakker en begin je de dag met een energiek gevoel. Maar een gezonde nachtrust doet veel meer dan alleen het op peil houden van je energieniveau. Terwijl jij op één oor ligt, herstelt je lichaam pezen en spieren en reguleert je brein de aanmaak van belangrijke afweerstoffen die je weerstand tegen virussen en bacteriën verhogen. Hierdoor slaap je dus niet alleen dieper, maar word je ook minder snel ziek. Nou, dat klinkt fantastisch, toch? Dit wil je, dacht ik. Maar hoe zorg je nou echt voor een goede nachtrust? Nou, dan ga je dus naar hoofdstuk 4, slaap. En dan weet je het, heel eerlijk gezegd, eigenlijk nog steeds niet. Hoofdstuk 4 heeft namelijk maar liefst 4 pagina's, waarvan 1 nogmaals uitlegt waarom slaap zo belangrijk is. Pagina 2 legt uit wat voor slaapfases je hebt. Nou ja, goed om te weten, maar een remslaap had ik ook wel kunnen googlen. Pagina 3 geeft als leestip het boek Slaap door Matthew Walker. Dat had ik bijna gedacht, die had ik beter kunnen kopen. En ze geven een brain fact. Iemand die 20 uur wakker is, heeft een werkend brein van iemand die dronken is. Dan gaan we naar pagina 4. Het geeft slaaptips die iemand uit de middelbare scholier voor zijn PWS ook eigenlijk had kunnen opzoeken. Zoals een slaapkamer is om te slapen, niet om te werken. Drink 10 uur voordat je gaat slapen geen koffie meer. En zorg voor een opgeruimde kamer. Het is dus allemaal een beetje kort door de bocht en niks vernieuwend. Ik heb de slaapdagboek 2 weken ingevuld, waarvan ik elke dag moest melden hoe laat ging ik naar bed. Viel ik in slaap? Werd ik 's nachts wakker? En hoe laat stond ik op? En werd ik dan uiteindelijk wel uitgerust wakker? Ik wil zeker niet zeggen dat het boek niet werkt. Want ik heb inderdaad wel wat progressie gemaakt. Maar ik merkte dat ik meer uitgerust was en sneller liep. Maar of ik dit boek nou echt hiervoor nodig had? Denk het niet. Deze tips zijn eigenlijk allemaal namelijk wel erg simpel op het internet te vinden.
Bedankt Mel voor het delen van jouw eigen inzichten. Ik krijg alleen een beetje het gevoel dat je maar weinig aan hebt gehad.
Ja, klopt. Ik denk dat je toch wel dit boek... het is een goed boek daarvoor om ik denk je progressie erg bij te houden hiervoor.
Ja.
Maar echt nieuwe info geven ze eigenlijk weinig. Dus ik had het zelf ook best kunnen doen. Dus ik ben er toch niet helemaal over in... over in de indruk.
Oké, want Esmee heeft het boek ingestuurd.
Ja.
Heeft zij daar meer info bij gegeven over zeker. Wat het boek voor haar heeft betekend?
Ja, zeker. Esmee heeft mij verteld via de site dat zij wel eigenlijk heel veel hieraan heeft gehad. Ik heb daarna ook nog even met haar kort gesproken, want ik wou ook even laten weten. Hè? Bij mij is dat minder zo, dus wat zou hieraan kunnen verschillen? Esmee meldde daarbij ook dat zij wat chaotischer is.
Ja.
En dat zij dus daardoor ook wel heel fijn vond dat ze al een boekje speciaal hiervoor had gemaakt. Dat ze die gewoon gelijk kon gebruiken. Dus niet haar eigen inzicht hoeft te doen hierover. Dat het eigenlijk wel allemaal in één plek staat. Dus dan zie je dus wel dat het daarin kan verschillen. Dus als je misschien wat chaotischer bent, Okay, kan toch wel lekker zijn.
Leuk voor de chaotische luisteraar dus.
Ja.
Oké, okay, en je geeft ook aan dat sommige informatie in het boek misschien niet zo vernieuwend was en dat je het op internet had kunnen vinden. Zou je zeggen dat het boek toch waardevolle inzichten bood, ondanks deze kritiekpunten?
Nou ja, zover ik... het zijn natuurlijk heel veel dingen die je normaal niet zou lezen. Ik zou zelf, tenzij ik echt heel slecht slaap, natuurlijk zelf al dingen hebben opgezocht. Maar ze heeft ook sprekers die ze aan bod laat komen, waardoor je toch wat dingen leest die je normaal niet meteen zo op internet kan vinden. Maar echt de belangrijke punten, de tips hoe je echt beter kan slapen, of de wetenschappelijke onderzoeken, die zijn echt wel te vinden ergens anders. Dus voor dat heb je denk ik het boek niet nodig.
Oké, en heb je wel bewust meegemaakt dat het invloed heeft gehad op je bestaanszekerheid?
Nou ja, ik moet zeggen, het slaapgedeelte zeker. Ik word gewoon beter wakker en ik heb gewoon sneller zin om iets te doen. Ik word vroeger wakker. Dus het is toch belangrijk om aan dit soort dingen te denken, ook voor je productiviteit. Dus ja.
Oké. En zou je de luisteraars aanraden, of zou je het boek aanraden, of zou je adviseren om toch even verder te gaan zoeken?
Nou, ik denk dat zoals ze net zeiden, lijkt dit nou echt iets wat je nodig hebt? Ben je toch iets chaotischer en vind je het fijn dat je gewoon zo'n boek in één keer hebt, dan ja, zeker. Maar anders kan je best verder zoeken.
Oké, nou, jullie horen het. Als het jou toch wel fijn lijkt om een speciaal boekje te hebben om je progressie bij te houden, is het toch een aanrader. Maar om echt tips te krijgen om de progressie daadwerkelijk te bereiken, kun je via het internet al erg ver komen. Stel je voor, je bent 65-plusser en je hebt geen baan. Hoe zorg je ervoor dat je bestaanszekerheid blijft garanderen? We hebben een expert aan de lijn die alles kan vertellen over hoe hij jou kan helpen. We verwelkomen Erik. Die werkt bij een uitzendbureau dat zich specifiek richt op mensen boven de 65.
Erik, welkom in de show.
Ja, graag gedaan.
Helemaal top.
Geen probleem.
Ja, dankjewel. Nou ja, je hoorde in de intro. Kun je ons iets meer vertellen over wat nou echt jouw bedrijf allemaal doet?
Ja, nou, dat doe ik graag. Ons bedrijf heet Actief 65+. Dat is al 20 jaar geleden ontstaan door het idee van de toenmalige eigenaar, die nu overigens ver in de 70 is en nog steeds bijna dagelijks op kantoor is. Dus die is nog steeds fanatiek betrokken. Die zag dat er veel mogelijkheden waren voor mensen die net in de AOW, net met pensioen waren gekomen, om nog wat te gaan doen in de week. Want veel van dat soort mensen die kunnen of een zakcentje goed gebruiken,
ja,
afhankelijk van hun financiële situatie. En anderen die zijn weer van, joh, ik vind het nog hartstikke leuk om een paar dagen per week lekker onder de mensen te zijn,
natuurlijk,
iets te doen.
Ja.
En niet de hele dag, zoals ze dat in het spreekwoord dat het heet, achter de geraniums te zitten.
Ja, precies. Oké, en hoe helpt jouw uitzendbureau 65+ dan uiteindelijk echt aan een baan?
Nou, zij schrijven zich in bij ons bureau als ze zelf. Wij adverteren natuurlijk vaak via Facebook en dergelijke. Of we benaderen bedrijven. De kandidaten, dus zeg maar de uitzendkrachten, weten ook wel dat wij er zijn vaak. En dan schrijven ze zich via onze website, schrijven ze zich in dat ze graag nog wel een aantal dagen zouden willen werken. En dan zeggen ze ook vaak hoeveel dagen dat zouden kunnen zijn. En waar ze ervaring in hebben. En waar ze eventueel nog op zoek naar zouden willen gaan. En dan gaan wij dat proberen in te vullen voor ze. En als er dan een vacature voorbij komt in hun regio, want ze zoeken altijd wel in de regio, dat ze niet zo heel ver hoeven te rijden, dan moet je denken aan rond de 25 kilometer rondom waar ze wonen. Als daar vacatures voorbij komen die passen bij wat zij hebben aangegeven dat ze leuk zouden vinden, dan nemen we contact met ze op en dan laten we ze weten. En dan doen we een voorinterview. En als zij dan enthousiast zijn, dan houden we contact met de werkgever en zeggen we, joh, we hebben 1 of soms meer kandidaten voor je. En dan gaan ze op gesprek. En als het dan klikt, dan worden ze aangenomen via ons bureau.
Mm-hmm. Oké, en bij die bedrijven, wat zijn dan bijvoorbeeld de voordelen voor een bedrijf bij het aannemen van iemand van 65+? Wat hebben?
Ja. Nou, ten eerste dat de loonkosten lager zijn. Ze hebben geen last van allerlei werkgeverslasten en dergelijke, contracten, dat ze moeilijk van iemand af kunnen komen. Je werkt met een uitzendkracht en een uitzendkracht kan je eigenlijk op elk moment weer afscheid van nemen. Dus dat is wel heel fijn. En ze kunnen ook ja, bepaalde tijdelijke functies makkelijker invullen. Hè. Er zijn mensen van veel jongere leeftijd, die willen natuurlijk toch nog wel een vaste baan. Ja. En dit zijn banen waar je misschien een dag, twee dagen, drie dagen, vier halve dagen per week werkt. Dus dat is heel flexibel. Dus dat is vaak een voordeel, dat ook de kosten wat lager zijn. Want we hebben daar natuurlijk een lagere werkgeverslasten voor iemand die in de AOW zit dan iemand die nog niet in de AOW zit. Dus dat zijn allerlei voordelen waardoor een werkgever bij ons terechtkomt.
Oké, dan zie ik natuurlijk ook nog ergens wat nadelen eventueel voor een bedrijf, voor iemand van 50+. Maar meer over de mensen die 65+ zijn. Wat zijn dan echt de specifieke uitdagingen waarmee deze groepen te maken hebben bij het zoeken van werk? Waarom moeten ze naar jullie komen? Waarom lukt dat zelf niet?
Heb je het over de
65-plussers die echt zoeken?
Op de 65-plussers?
Ja.
Ja, omdat in principe je graag in contact wil komen met een bedrijf zoals het onze. Die alleen maar door bedrijven wordt benaderd dat ze mensen nodig hebben op tijdelijke basis. Of heel flexibel. En daarbij juist zoeken naar mensen die wat ouder zijn. Omdat die heel veel ervaring hebben. Omdat die inderdaad flexibel kunnen zijn, dat die niet per se een vast contract hoeven. En daarom gaat iemand die aan het werk wil eerder bij ons kijken, omdat die weet dat er bij ons dat soort banen beschikbaar zijn.
Ja, dan zie ik natuurlijk ook dat ze dus inderdaad uitdagingen hebben. Als een persoon bij jullie een baan aangeboden krijgen waar ze dan eigenlijk helemaal niks mee hebben, nemen ze dan toch het zakcentje binnen te krijgen? Speelt dat niet later mee met hun mentale welzijn?
Dat gebeurt niet, want wij hebben uiteraard een soort van systeem, computersysteem zeg maar, dat herkent heel makkelijk waarvoor de mensen zich hebben ingeschreven, welke interesses ze hebben en dergelijke. En er worden ook alleen maar vacatures naar hun aangemeld, naar die uitzendkracht gemeld van joh, deze vacature is vrij. Alleen maar als het ook werkelijk past bij waarvoor hij zich heeft ingeschreven. Dus het kan niet zo zijn dat iemand een vacature krijgt voor conciërge, terwijl die heeft aangegeven dat hij eigenlijk alleen maar auto's wil besturen en van A naar B wil brengen.
Maar het zou wel kunnen dat iemand misschien wat breder gaat zoeken.
Wat bedoel je? Sorry?
Dat iemand misschien wat breder gaat zoeken in het sector waar ze willen werken.
Ja, maar dan geeft hij dat bij zijn inschrijving bij ons aan. Als hij breder wil zoeken. Want wij hebben bijvoorbeeld, om je een voorbeeld te geven, een paar maanden geleden heb ik zelf toevallig nog een officier van justitie, dus iemand met een hele goede baan. Die was in de AOW. Die wilde niet de hele dag gaan golven of fotograferen of iets in die geest. Maar die wilde echt nog wel wat doen. En die is gewoon, die heeft aangegeven dat hij gewoon wat wil doen. Lekker buiten zijn en zo. Dus daar kwam onder andere een verkeersbegeleider naar voren. En dat doet hij nu ook. Een verkeersbegeleider is zo iemand die je gewoon in de stad ziet staan met een oranje hesje. Dat is nou niet echt een hele bijzondere baan.
Ja.
Maar hij vond het heerlijk om dat lekker te doen. Dus ja, het kan heel breed. Als je het maar aangeeft dat hij het wil.
Ja, fijn. En hoe zit het dan met de bestaanszekerheid? Want ik denk dat jij ook toch wel de verhalen toch een beetje meekrijgt. Een soort introductie bij iemand die je nieuw krijgt. Kan je iets vertellen over de bestaanszekerheid waar zij mee dealen? Vinden ze dat dan toch lastig? Is dat op die leeftijd nog zo?
Als je met bestaanszekerheid bedoelt, dat iemand zijn toekomst een beetje zeker wil stellen met wat hij doet en ook misschien een klein beetje financieel, dan is dat een reden waardoor ze bij ons terecht zouden kunnen komen. Want normaal gesproken is het voor een 65-plusser niet makkelijk om zomaar naar een bedrijf te gaan te zeggen van joh, ik wil graag voor je werken.
Ja.
En ook niet als er vacatures staan op een vacaturesite of zo, dan zijn die meestal bedoeld voor hele dagen, 5 dagen per week.
Ja.
En dan zijn dat vaak functies met vaste contracten en dergelijke. Ja, dat wil zo iemand niet. Maar hij wil wel het liefst toch nog wat verdienen.
Ja.
Niet allemaal hoor, maar of zijn bestaanszekerheid, oftewel het plezier in het bestaan, mogelijk maken door nog wat te gaan doen en niet alleen maar thuis te zitten. En dat kunnen wij voor hem verzorgen.
Heeft dat dan tegen misschien ook te maken met natuurlijk de AOW? Voelen ze zich daar misschien nog niet veilig voor? Is dat dan iets waar je dan eerder al mee bezig moet zijn?
Iemand die heel hard gewerkt heeft, die moet altijd eventjes wennen in het feit dat dat niet meer hoeft.
Ja.
Of omdat hij niet meer voor het bedrijf kan werken, omdat ze hem niet meer willen houden, bij wijze van spreken, omdat hij in de AOW komt. Dus daar moeten ze altijd eventjes aan wennen. En ja, vaak kiezen ze er dan voor om toch iets te gaan doen. En dan komen ze bij ons terecht.
Ja.
Dus het is niet zozeer dat ze dan... dat heeft ook alles met... Kijk, bestaanszekerheid is natuurlijk een breed begrip. Maar in dit geval is het niet alleen financieel, maar ook gewoon... Hoe je toekomst in wil richten. En dat je daar een stukje zekerheid in hebt. En zekerheid kan ook plezier zijn.
Ja, want Erik, je gaf net ook aan dat het voor een 65-plusser ook lastiger is om een baan te vinden. Maar wat is nou wat maakt dan nou het verschil voor iemand van 65 en 25?
Dat is precies wat ik net zei. Als je 25 bent, dan wil je het liefst de hele week werken.
Ja.
En de hele maand, 5 dagen per week. En dan wil je misschien nog een beetje klimmen in je bestaan.
Scheelt die ervaring dan niet? Eventueel?
Nou, de ervaring... Kijk, wij leveren meestal... De banen die bij ons beschikbaar zijn gesteld... Dat is eigenlijk een soort van laaghangende fruit. Weet je, er is niets zo... Ik denk dat 75 van de functies die wij hebben, en die zijn echt heel breed hoor, van magazijnmedewerker, productiemedewerker, tot kraammachinist, tot koerier, tot bezorger, tot administratief medewerker, echt van alles en nog wat. Maar wij zullen niet zo heel snel banen hebben die op leidinggevend niveau vrij hoog staan. Dus ja. Een directeur of een manager of een marketingmanager. Dat zullen wij allemaal niet zo heel snel binnenkrijgen als vacature aanvragen. En meestal zijn het ook de mensen die een zware baan hebben gehad, in welk vakgebied dan ook, die soms zeggen van, god, dat zou ik nog wel willen doen.
Ja.
Het kan zijn dat een vrachtwagenchauffeur zegt van, nou, ik zou best nog wel 2 dagen per week vrachtwagenchauffeur willen zijn. Nou, dat zou dan wellicht bij ons, via ons kunnen. Maar er zijn ook veel mensen die een bepaald vak hebben gehad en die zeggen van, joh, ik moet er niet aan denken om dat nu nog weer te gaan doen. Want ik ben zo blij dat ik nu net even een beetje van die stress af ben. Ik was directeur van een bedrijf en ik vind het nu prima om mijn pakjes te gaan bezorgen.
Ja, natuurlijk. Ja, je moet het doen. Dat waren de vragen van ons vandaag. Dankjewel.
Leuk.
Dankjewel, Erik.
En ja, ik denk dat we veel over hebben kunnen leren. Dankjewel.
Ja,
dan
heel graag
wens ik nog een hele fijne dag.
Ja, dat wens ik jullie ook.
Dankjewel.
Dank je.
Ja, komt helemaal
tot
goed.
Ziens.
Bye bye.
Dag. Dag.
Na ons gesprek met Erik van het uitzendbureau voor 65-plussers gaan we het nu hebben over Maddie. Een 19-jarige studente die voor een lastige keuze staat. Ze studeert social work, maar haar passie ligt bij dansen. Haar moeder Anna dringt erop aan dat ze haar studie afmaakt, omdat ze bang is dat professionele dans geen financiële zekerheid biedt voor de toekomst. Een dilemma dat ons doet nadenken. Gaat geluk boven bestaanszekerheid? Wat zou jij doen als je in Maddie's schoenen stond? Blijf luisteren en laat ons weten wat jij in deze situatie zou doen.
Nee, niet per se. Ik dans eigenlijk als enige in mijn familie. En het is wel echt mijn ding.
Oké. Maar hoe vinden ze het dat je het doet?
Ze vinden het wel leuk. Maar ja, een beetje mixed feelings, denk ik. Het is vooral mijn moeder die er niet helemaal achter staat.
Oké. Okay.
Ja.
Waar komt dat vandaan? Waar staat ze dan in principe niet achter?
Nou ja, ze denkt dat ik hier niet echt een carrière in kan gaan maken. En dat ik niet voldoende verdien. Voor als ik later... Ja, voor later.
Dus als je echt professioneel danser, denkt zij dat je misschien niet... zeker is van een vaste baan?
Nee, precies. Ja, zij wil eigenlijk het liefst dat ik mijn studie gewoon afmaak en daar verder een baan in zoek. En dat zekerder is dan een danseres worden.
Ja, oké. Okay. Ja. En wat had zij dan misschien voor ogen voor jou op dit moment?
Ja, wat qua beroep, geen idee. Maar
nee, maar dan wel gewoon in principe...
Wel gewoon mijn studie afmaken en gewoon een 9-tot-5 baan, denk ik, maar zo.
Okay. Is het dan echt voor jullie ook een punt... Ja, ik weet niet, in de relatie hebben jullie... Is het echt aan ruzie toe?
Ja, ik heb wel, wel ruzies met mijn moeder gehad hierover. Want ja, het is gewoon wel echt mijn droom. En ik doe dit het allerliefst. En wat mij betreft wil ik gewoon... hier al mijn tijd in stoppen en stoppen met mijn studie. Maar daar denkt mijn moeder gewoon anders over, helaas.
En deel jij misschien een beetje de angst? Weet je, snap je waar ze vandaan komt?
Ja, jawel. Ik begrijp wel waar ze vandaan komt. Ik snap wel dat je als moeder wilt dat je kind een zekere toekomst heeft. Maar ja, ik sta er niet zo in.
Nu we de kant van Maddie hebben gehoord, moeten we natuurlijk ook nog de kant van moeder Anna horen.
Want Maddie vertelde mij inderdaad al dat, dat jullie toch wel twee verschillende kanten hier op willen. Je zoekt iets meer naar stabiliteit voor later, voor de toekomst.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen? Wat is de angst in?
Ja. Nou ja, de angst. Ja, weet je, het is, ik ben natuurlijk zelf ook werkzaam. En ik wil eigenlijk mezelf altijd als heel onafhankelijk zien. Dat je je eigen inkomsten hebt. En dat geldt voor mijn zoon, maar dat geldt zeker ook voor Maddie. En Maddie heeft gewoon toch nu een mooie studierichting. En het lijkt nu dat ze daar toch eigenlijk helemaal geen zin in heeft. Dat toch haar passie voor dans de overhand gaat krijgen.
Ja, maar dat klinkt als nu iets nieuws, als ik het zo hoor. Of is het toch wel al...
Ja, ik weet natuurlijk wel dat ze danste altijd al. Hè? Dus ik zie het ook wel dat het echt helemaal bij de past. Maar ik ben echt zo van, weet je, je moet gewoon een goede studie hebben, een diploma in je zak. En dan zien we wel verder. Weet je, dan heb je dat maar binnen. Ja. Zo zit ik er eigenlijk in.
We weten natuurlijk nu dat de droom van Maddie, zij is echt bereid om hier een studie mee te stoppen eventueel. Zij wil dit heel graag.
Mm. Ik ben er nog niet mee eens hoor. Ik heb het er nog niet... Ik sta er nog niet achter met een studie stoppen. Ik heb echt zoiets van probeer maar echt in je vrije tijd daar zoveel mogelijk in te doen. En te kijken wat daar dan in de toekomst voor je kan zijn. Maar ik zie dat gewoon niet voor me. Okay. Een baan in dans en hip-hop, ja.
En waarom is vanwaar de angst in het beroep? Wat voor een...
Ja, ik kan me ook...
Wat je daarmee kan bereiken? Of is dat dan...
Ja, misschien moet ik mezelf ook daar nog eens wat beter in verdiepen hoor. Maar ik kan me eigenlijk in een dansgroep... Ja, zit je in een dansgroep? Of je gaat misschien in het theater of zo?
Ja, lastige kwestie man. Ja, beide kanten kan ik me wel in vinden.
Ja, dat is het inderdaad ook.
Hoe is het afgelopen?
Nou, dat heeft toevallig nog een heel leuk staartje gekregen. Want ik ben nog meegevraagd om naar een danswedstrijd te gaan van Maddie. Waar uiteindelijk zij het gewonnen. Dus dat heeft haar moeder natuurlijk ook wel even zien blijken. Van, hey, wat is er eigenlijk goed?
Mm-hmm.
Ik heb er toch wel meer vertrouwen in gekregen. Ik vroeg dan ook van, is het dan nu zeker? Ze zei, nee, ik ben er natuurlijk niet helemaal over getuigd. Want dit speelt al langer. Maar ze heeft uiteindelijk toch wel iets meer inzet ervan gekregen. Maar dit is moeilijk te zeggen. En bij beide situaties kan je inderdaad wel iets bedenken.
Moeders kunnen wel lastig om overtuigd te zijn, toch?
Natuurlijk, natuurlijk. Maar de dochters ook.
Dat is ook waar. Jongens, bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe uitzending. We hopen dat jullie er veel wijzer van zijn geworden. Hopelijk kunnen we de bespaartips ervoor zorgen dat deze zomer lekker naar Curaçao kan. Of heeft het interview met de student geholpen dat je... Of bij het maken van de keuzes over bepaalde levenskeuzes. Misschien ben je wel geïnspireerd om te gaan journalen. Of begrijp je 65-plussers beter in hun zoektocht naar een baan. Wij draaien nog één nummertje voor jullie. We gaan luisteren naar You and Me van Goldband. Nogmaals bedankt en tot later.
Later.